Broeders en zusters, wij waren terecht in Handelingen 2 bij het geluid en de geweldige gedreven wind die het hele huis vervulde waar zij zaten. In Handelingen 2 op de bekende Pinksterdag, waar eerst deze tekenen vermeld worden, want dat zijn het. Tekenen van het geluid en van de wind, want u weet, wind is een beeld van de geest, het is zelfs hetzelfde woord, pneuma. En er staat, die vervulde het gehele huis waar zij zaten, hetgeen op voorhand uitbeelding is van de werking van de geest die immers heel het huis zou vullen, namelijk heel de gemeente. Want dat huis waar zij zaten, die opperzaal, dat weten we nou langzamerhand, is een beeld van de gemeente zelf. En daarna staat er in vers 3, en van hen, of door hen, werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat, of rustte, het zat op een ieder van hen, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Als men het ooit heeft over Handelingen 2, dan bedoelt men meestal alleen dit vers. Die kans is het grootst. Als men het heeft over Handelingen 2, dan gaat het over, we moeten naar Handelingen 2, terug naar Handelingen 2, want in Handelingen 2, enzovoort. Het gaat altijd over dit vers. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen. Zo wordt hij dan gewoon gelezen. En buiten het verband is dat een tamelijk ongelukkige samenloop van omstandigheden dan. Ongelukkig citaat, zoals dat zo dikwijls het geval is. Want, en ik meen, ik weet niet meer precies wat ik vorige keer wel of niet al gezegd heb. Maar in elk geval, voor zover zij vervuld met de geest, ontvingen zij hier dan toch niet de geestesdoop. En dat mag ik ook al niet zeggen. Echt niet, want het woord geestesdoop bestaat helemaal niet. En dat komen wij in onze Statenvertaling althans niet tegen. Dus ik mag het woord ook helemaal niet gebruiken. Maar ja, anders moet ik elke keer zeggen, de doop met, door, in, tot de Heilige Geest. Want er worden nogal wat voorzetsels gebezigd. Zowel in het Grieks als daarna ook in de diverse vertalingen. En dan nog in bepaalde kringen, in een bepaald jargon. En daarom kort ik het toch maar af, zoals zij het gewoonlijk ook doen, met geestesdoop. Maar goed, daar hebben wij het al over gehad, al naar aanleiding van hoofdstuk 1, vers 5, waarin bestaat, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Niet dat dat er staat, er staat nog veel meer namelijk, dus dat is ook maar weer een half citaat. Maar ik wilde er eigenlijk helemaal niet op terugkomen. Waar het om gaat is natuurlijk dat de discipelen de geest, de Heilige Geest hebben ontvangen toen de Heer tot hen zei, ontvang de Heilige Geest. Ik geloof dat ik vorige keer ook die woorden aangehaald heb, min of meer aan het eind van de avond, met daarbij de bekende, voor mij bekende vraag, en ontvingen ze toen de Heilige Geest ook of niet? En het antwoord is ja, tenzij anders vermeld. En daarna stellen we vast, het werd niet anders vermeld. En we stellen ook nog vast wanneer de Heer het zei, namelijk niet op de eerste Pinksterdag, maar op de eerste Paasdag. Dat wil zeggen, de dag van zijn opstanding uit de dood. Dat kan ook niet missen, want het ontvangen van de Heilige Geest is in de praktijk volstrekt hetzelfde als wedergeboren worden. En wij zijn wedergeboren niet door de uitstorting van de Heilige Geest, maar we zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Of anders, en God heeft u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt, met Christus mede levend gemaakt. Dat is Efeze 1 en dat lijkt me dan bij elkaar alweer meer dan voldoende. Want daarna hebben we het er nog wel eens over. Want het blijkt dat de toespraak van de apostel Petrus die hierna volgt, vanaf vers 16 dus, dat dat een toespraak is inderdaad over de opstanding van Christus. Want dat is waar het is. De hele profetie, ik zal mijn geest uitstorten. Wij hebben het daar natuurlijk nog over, maar het zal misschien vanavond weer niet worden. In vers 17, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Die profetie is begonnen vervuld te worden in de opstanding van Christus. Nou goed. Zoals gezegd, we hebben het daar nog over. Maar wat vers 4 zegt, van hier van Handelingen 2, is ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En dat is niet hetzelfde als gedoopt worden met of in of wat het maar wezen mag. Het is heel gemakkelijk uit te leggen eigenlijk. De doop met in, door of tot, of over, weet je veel. De heilige, de geestesdoop. Is maar één, maar die heb ik hier besproken. Het is maar één tekst die hem niet verklaart. Alle andere zes, dat is een zeven schriftplaatsen. waar de term voorkomt, meer niet. Alle zes eerste zes schriftplaatsen zijn allemaal gelijk. Namelijk, Johannes doopte wel met water. Enzovoort. Of Johannes zei, ik doop u wel met water, maar na mij komt een die zal u met de Heilige Geest dopen. Die uitspraak krijg je zes keer. Inclusief die van Handelingen 1 vers 5. Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Zie? Ook allemaal uitspraak van Johannes de Doper dus. En waar het om gaat is, maar we hebben maar één uitspraak waar hij ooit nog eens wordt toegelicht. Dat schijnt dus tamelijk overbodig te zijn als er maar één is. Moet dan verder vanzelfsprekend zijn, dat is het eigenlijk ook. Maar 1 Korinthe 12 legt het uit en zegt, wij allen zijn door één geest tot één lichaam, of in één lichaam gedoopt. En wij drinken allen, of beter nog, wij zijn doordrenkt met, want de vertalers hebben het niet helemaal gevolgd, daar. Maar wij drinken allen uit dezelfde geest. Of beter nog, wij zijn allen door één geest gedrenkt. Niet omdat we eraan gedronken hebben, maar eigenlijk omdat we ermee doordrenkt zijn. En de vertalers hebben dat niet meteen begrepen, dat nemen we hen niet kwalijk, want bij doop dachten zij in de eerste plaats ook aan het besprenkelen van kinderen. Door een noodlottig misverstand. Maar doop, het woord, zeker dit woord wat hier gebruikt wordt voor doop, het normale Bijbelse woord overigens daarvoor, heeft de betekenis niet maar van onderdompeling, maar nog veel sterker. Het is onderdompelen en doordrenken. Nou, het is doordrenken eigenlijk, maar het gebeurt door onderdompeling. Een ander woord, een korter woord, is weer onderdompelen. Maar goed, daar, het is een ander woord gewoon. Maar het woord voor dopen heeft de betekenis, ja, bapto en baptizo. Bapto is onderdompelen en baptizo is doordrenken. Zoals men een spons onder water knijpt, zal ik maar zeggen. En je wordt doordrenkt met het water. Tot op zekere hoogte en de bedoeling is helemaal, 100%. Maar goed, daarna haal hem uit water, druipt er weer wat uit, dus vooruit. Hè? Maar is in ieder geval nat van buiten en van binnen. En de bedoeling is niet alleen dit, want dat is gewoon een uitbeelding van wedergeboorte. We krijgen deel aan het leven van Christus. Maar de bedoeling is dat men ook vervuld wordt met die Heilige Geest. Daar gebruik ik dan maar niet het voorbeeld van de spons. Maar het voorbeeld van het glas is altijd goed. Hè? Je giet er water erin als beeld van de geest. Maar of het glas ook vol is, ja, dat hangt er vanaf. Zie. En daarom wordt tot degenen die door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, de Efeziërs. Nou ja, ze zijn leden van het lichaam van Christus, staat erbij, in Efeze allemaal en zo. Hè? Dus ze hebben die geest, het leven van Christus in zich, ieder voor zich. En dus, omdat ze allen hetzelfde leven hebben, maken ze deel uit van hetzelfde lichaam. Dat van Christus namelijk, maar tot hen wordt gezegd dat zij vervuld zouden worden, dat zou een streven zijn, ze zouden vervuld worden met de Heilige Geest en dat is nog wat anders. Het is trouwens niet een permanente situatie, althans zo kom ik het in de Bijbel niet tegen, maar het glas kan bij gelegenheid vol zijn. U weet wel, het kijkglas. Maar goed, maar bij deze gelegenheid waren ze vol. En wat gaan ze dan doen? Ze werden vervuld met de geest. Maar Petrus, vol zijnde des Heilige Geestes, begon te voetballen. Nee, dat was toen nog niet uitgevonden, dus dat kon niet. Maar wat ging hij doen? Spreken. Nou ja, los van of iemand de geest ontvangen heeft of vervuld is, wat doet de Heilige Geest überhaupt? Spreken. Dat is wat de geest doet. En als er wat anders staat, als hij wat anders doet, dan nog, wat er ook staat, wat er ook beschreven wordt, hij doet het door te spreken. Zo gaat het altijd. De geest inspireert en brengt woord voort. Geest komt trouwens overeen niet alleen met wind, maar ook met adem. En wat doet de adem? Nou ja, als je er al iets van merkt, brengt geluid voort. Als het goed is, brengt woorden voort. Nou, dat is waar het over gaat. En daarom lees ik het vers bij voorkeur ook met weglating van de tussenzin. Namelijk, oh ja, of er technisch een tussenzin is, weet ik ook niet, maar ik beschouw het me zo. Er staat, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. En daarna, als ik meer van het vers moet lezen, zij begonnen te spreken zoals de geest hun gaf uit te spreken. En het laatste wat ik lees, echt waar, het laatste wat ik lees, is met andere talen. Zij begonnen te spreken met andere talen. Zij begonnen te spreken zoals de geest hun gaf uit te spreken, is uiteraard de eerste lezing, want dat is wat de profeten van ouds ook deden. Zij spraken zoals de geest hen gaf uit te spreken. Die begrijpen u toch, hè? Geest is de uitwerking van het wezen Gods. Geest is de uitwerkende kracht Gods, want dat is wat geest is. En het eerste wat dan gebeurt is dat er woord voortgebracht wordt. God spreekt. Of hij zich ook laat zien is weer iets anders, maar in ieder geval brengt hij woord voort. En dat is de geest. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van, nou ja, Jesaja of David of wie het maar was. Dat zijn zo'n citaten uit het Nieuwe Testament. Dat is wat de geest doet. En daarna staat er al de, heel de schrift is van God geïnspireerd. Theopneustos staat er dan in 2 Timotheus 3 vers 16. En dat pneu, de theos dat is God, en dat pneu dat is de geest. Al de schrift is van God ingegeven, is het vertaald. Al de schrift, veel de schrift is van God ingegeven. Dat is jammer, want via het ingeven is men het woord geest kwijt. Maar het was leuker geweest als er gestaan had, is van God begeesterd of is van God geïnspireerd. De geest brengt namelijk het woord voort. Dat is trouwens een heel belangrijke waarheid waar ik het vanavond eigenlijk niet over mag hebben. Maar dat is die waarheid dat als de geest al een werk doet aan u of mij, dan gaat dat nooit buiten het woord van God om. En als het wel buiten het woord van God omgaat, is het niet van de Heilige Geest. En als het dan toch van een geest komt, ja, dan is het een boze geest dus. Sommige dingen zijn heel gemakkelijk. De Bijbel is daar niet moeilijk over. Mensen beginnen soms moeilijk te doen, omdat ze het niet aanvaarden willen, zoeken uitvluchten, maar dit is helemaal niet moeilijk. De geest, wat zou de geest doen ook alweer? Aan u en mij? Wat beloofde de Heer ook alweer een paar dagen hiervoor? Die zal u in heel de waarheid leiden. En op dezelfde avond, een paar hoofdstukken verder, zei de Heer, uw woord, in zijn gebed, uw woord is de waarheid. Met andere woorden, de geest leidt ons in de schriften. Niet in het leven, niet door het leven en niet naar genezing of al dat soort dingen meer. Hoe belangrijk die dingen ook zijn hoor, het leven en een goede gezondheid en al dat soort dingen. Maar de geest leidt ons in heel de waarheid. Ondanks het leven en onze gezondheid, denk ik wel eens. Maar goed. Maar als men dus vervuld raakt met die geest, is te verwachten dat men spreekt zoals de geest u gaf uit te spreken. De Heer had trouwens ook al bij een andere gelegenheid weer tot zijn discipelen gezegd, maak je niet bezorgd. Als je verantwoording moet afleggen, maak je niet bezorgd wat je zeggen zult, want ik zal mijn woord in uw mond geven. Nou, dat is de werking van Christus. Of de werking van de Heilige Geest, wat uiteindelijk toch hetzelfde is natuurlijk. Er is absoluut geen verschil tussen. En hier worden zij ook ter verantwoording geroepen. In, nou ja, dat is vanaf vers 14 dan. Hè? Door het publiek, door de spotters enzovoorts. En dan legt Petrus het uit. En dan weet hij ineens precies wat hij zeggen moet. Maar ja, dat heb je vervuld zijnde met de geest. Dan kan dat niet misgaan. Wat ik nog dus nu achteraf opnieuw sta te vertellen, omdat ik dat bij hoofdstuk 1 met opzet ook al gedaan heb, is dat hier niet sprake is van uitstorting van de Heilige Geest of zoiets. Dat is al eerder gebeurd. En we zouden de term trouwens ook niet een te zwaar gewicht geven. Maar ook daar hebben we het nog wel over. Wat hier gebeurt is de manifestatie van die geest, hetgeen uitzonderlijk is, omdat nou eenmaal per definitie de geest werkt in het verborgene. Is ook niet zo moeilijk te begrijpen hoor. Er zijn mensen die dat niet op prijs stellen en die dat anders willen. Maar het is nou eenmaal zo. Geest is geest omdat hij zich niet laat kennen. Zie? En als het toch gebeurt, ja, dan is het per definitie een wonder, wat het ook is. Geest is per definitie het inwendige. Gas, ons woord gas is het, hè? Geest. Ze zullen in Utrecht wel geest zeggen, denk ik, tegen geest of niet. Gas. Het is gewoon hetzelfde woord eigenlijk. Het is het inwendige. Het is dat wat niet gezien en wat niet gehoord kan worden. Nou ja, uitwerking naar buiten. Resultaat van dat, van het werk van de geest. Dat wel, maar de geest zelf niet. En wat hier gebeurt is dat door wonderen noemen wij dat, of tekenen. Inderdaad, die geest zich manifesteert zodanig dat het publiek zegt, waar staat nou weer? En dan gaat Petrus uitleggen, nou ja, dit is de vervulling van Joël 2. Maar Joël 2 werd niet vervuld op de Pinksterdag, maar op de Paasdag. En sindsdien. Daar hebben we het ook nog over weer. In elk geval, zij begonnen te spreken. Dat wordt trouwens al geïllustreerd in vers 3, als er staat, van hen werden gezien, dus door hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur. Dat is leuk, het woord tong betekent namelijk ook vlam. Dat is in het Nederlands ook zo eigenlijk, maar in het Grieks ook. Dat is leuk, want een tong is een symbool van taal, van het spreken. Zonder tong kan men helemaal niet spreken. En de aardigheid is dus dat de tong is of een vlam, het kan een vlam zijn, maar het kan ook het woord voorstellen in het algemeen. En zo hoort het ook, want als er al woord is, is het het woord van God. En daarna weer het woord van God en daarna een hele poos niks. En daarna komt er nog wel eens wat, maar dat is niet interessant meer. Dus dat kan ik net zo goed weglaten. Begrijpt u, woord is geest en geest is woord. De tong is dus aan de ene kant vuur, aan de andere kant, het is het woord Gods. Nou goed, denk maar aan de brandende braambos, toen de Heer zich openbaarde aan Mozes enzovoort, wet gaf vuur. Hoort erbij, daarna stond de hele berg in brand trouwens, toen uiteindelijk de wet gegeven werd. Toch? Lees het nog maar eens na. Het is altijd een beeld van het spreken Gods, het woord Gods. En daarom heb je soms dat God spreekt en dan zegt het publiek, dat was onweer. Maar dat was het vuur van de hemel, dus het blijft vuur. In elk geval, er werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Daar was ook gezegd, ik doop u wel met water, maar na mij komt een, zal u dopen met geest en met vuur. En vuur blijft altijd in de Bijbel, zegt men, een type van de geest. Ik zeg men, mede omdat het correct is. Dat is algemeen bekende waarheid en dat is hier uiteraard ook zo. Het meest bijzondere is eigenlijk dat er staat verdeelde tongen als van vuur. De betekenis is zich verdelend. Dat wil zeggen, het begint met één vlam en de vlam verdeelt zich. Het vuur verspreidt zich. En daar heb je meteen ook al een uitbeelding van het ontstaan en de opbouw van de gemeente. Iemand wordt wedergeboren, ontvangt de geest. En hij getuigt ervan. Hij spreekt het woord Gods. Het resultaat is dat het zich verspreidt, uiteraard. Dat andere mensen ook tot geloof komen, wedergeboren worden, geest ontvangen enzovoort. Als een lopend vuurtje. Maar zo ging het evangelie ook. Leuk, hè? Als een lopend vuurtje. Want vuur staat voor een woord dat zich verspreidt. Ja, helaas. Soms is het jammer dat we voor dat doel geen brandweer hebben. Sommige nieuwtjes spreiden zich ook als een lopend vuurtje en het was eigenlijk niet de bedoeling. Maar het is ook niet meer te stoppen gewoonlijk. Maar zo is het met de evangelie ook hoor. Het woord Gods niet te stoppen. Trouwens, er kan gezegd worden, blust de geest niet uit. Waarmee dus ook geïmpliceerd wordt dat de geest vuur is. En voor zover u nou denkt, ja maar nou zeg je ineens iets anders, kan toch uitgeblust worden, moet ik u zeggen, ja, de werking ervan. Bij mij, bij u. Maar als zodanig is het echt niet uit te blussen. Dat kan ook niet, want de geest is immers het leven van Christus, namelijk eeuwig leven. En dat kan niet gestopt worden. Hè? Nou goed, zich verdelende tongen, als van vuur. En het zat of rustte op een ieder van hen. Dus toen zagen ze toen zelfs dat liedje gezongen hebben. Hoewel Pinksteren was, zongen ze toen een kerstliedje. Jezus zegt van ons, hoe was het ook weer? Dat hij hier verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Juist. Nou goed, zoiets dus. Zo zagen ze dus uit. Op Pinksterfeest, introductie van de kaarsen. Maar waar het op slaat, die tongen, in het bijzonder heeft het van doen met het volgende vers uiteraard. Zij begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Vanaf dat moment begonnen zij te spreken en in hoofdstuk 3, of is het 4, in hoofdstuk 4 inmiddels, is het apostel Petrus tot wie gezegd wordt dat hij moet ophouden met spreken. En dan zegt hij, dat zal niet gaan, want wij kunnen niet anders. Toch? Vers 20 van Handelingen 4. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Nou, dat bedoel ik nou maar. Het is niet te stoppen. Zij begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Waarna ik heel hard loop en vraag, en het spreken in andere talen, was dat ook te stoppen? Dit is een moeilijke. Ja. Het was ook niet te stoppen. Hetgeen ook vanavond mogen blijken, want ik spreek tot u in een belachelijke tong. Met belachelijke lippen. Namelijk in het Nederlands, min of meer. Hetgeen toch van oorsprong niet de bedoeling scheen te zijn. Nee. Nou goed. We hebben het erover. Zij begonnen te spreken met andere talen. Let erop, er wordt ook wel eens gesuggereerd, want mensen zijn spitsvondig. Wordt wel eens gesuggereerd dat zij niet in andere talen spraken, bedoelt men dan, maar dat ze gewoon spraken in de gebruikelijke taal wat het maar was. En dat niettemin al die buitenlanders, al die allochtonen die daar bij elkaar waren in Jeruzalem, dat die het niettemin toch konden verstaan, zodat het een wonder was aan hun oren. Nou, dat soort dingen kun je alleen bedenken met de Bijbel dicht, want met de Bijbel open lezen is begonnen te spreken met andere talen. Dus de rest mag u vergeten. Het idee dat anderen ze ineens konden verstaan, terwijl ze in de gewone taal spraken, is dus gewoon onzin. Maar het is een wijdverbreide gedachte, hoor. Ik weet niet hoe men daarbij komt en waarom men er behoefte aan heeft. Misschien om het spreken in talen als zodanig weer weg te kunnen redeneren. Maar dat hoeft helemaal niet. Zij begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Waarna mijn eerste vraag is, want ik sla eerst een paar versen over. Waarover spraken zij, die 12? Nee, ze zaten niet op een hekszuster. Nee. Waarover spraken zij? En het antwoord is, daar staat namelijk in vers 11, waar de Arabieren om een of andere reden het laatst genoemd worden, maar daar staat, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Zij spraken dus de grote werken Gods. Nog niet eens de werken Gods, de grote werken Gods. Dat is misschien een uitdrukking die u dan verder hier niks zegt. Dat kan ik mij voorstellen. Maar kijk, wij hebben ook andere uitdrukkingen die daaraan parallel lopen, zoals de grote zaligheid en de grootste beloften, eventueel de betere beloften, en dat soort uitspraken. Het zijn namelijk uitspraken over de zaligheid van ons, van u en mij, de zaligheid van de gemeente namelijk. U weet hoe dat is, mag ik aannemen, hoop ik maar. Is ook heel fundamenteel. Gelovigen zouden wedergeboren worden. Gelovigen zouden eeuwig leven ontvangen. En sinds de opstanding van Christus ontvangen zij dat ook daadwerkelijk. Echter, er is een bijzonderheid te vermelden bovendien. Dat is namelijk dat de eersten, dat heb je wel vaker, hè, degenen die het eerst komen, dat die eersten krijgen een extra bonus. Worden niet alleen wedergeboren namelijk, maar ontvangen bovendien een hemels burgerschap. En dat is de gemeente, die dan ook voluit heet de gemeente van eerstgeborenen, gemeente van eerstelingen, die dus in de hemel is opgeschreven of ingeschreven, of anders gaat om broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat waren twee teksten uit Hebreeën. Daarna neem ik ze uit Efeze, want God heeft ons niet alleen met Christus opgewekt uit Efeze 2, maar heeft ons met hem gezet in de hemel. En dan de Filippenzen. We hebben een burgerschap. Een wandel in de hemel. En zo verder. Want, dan gaat hij weer, onze hemelse positie berust op ons eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht van de gemeente. En de gemeente is eerste, we weten ook wie tweede is. Dat is Israël in de toekomst. Het geen automatisch inhoudt dat alle gelovigen tot aan de wederkomst van Christus of anders tot aan de bekering van Israël. Maar dat valt, als het op een dag gedateerd moet worden, exact gelijk. Einde van de 70e week van Daniël, officieel. Dat met alle gelovigen voorafgaande aan die dag inderdaad deel krijgen aan de hemelse positie van de gemeente. Nou ja, er zit een kleine overgangsperiode, zal ik maar zeggen, in die 70e week van Daniël, maar daar wilde ik me nou maar niet in verdiepen. Waar het me maar om gaat, is dat wij spreken over de hemel, en ik wijs er altijd met grote nadruk op dat de hemel niet het hiernamaals is. Het is niet het Walhalla, of hoe dat maar heet, de eeuwige jachtvelden, of de Champs-Élysées heet dat, hè. De Elyseese velden, of hoe noemen ze dat ook alweer, de Nirwana, dat is het al helemaal niet trouwens. Maar het is überhaupt niet het hiernamaals. De hemel is dat wat boven is. Dat wil zeggen, we hebben een hemelse positie ontvangen en zijn daarmee gepromoveerd. En die hemelse positie wacht dus ook niet op de toekomst, omdat het hiernamaals is. Maar dat hebben we in het heden al, omdat het hiernamaals is. He, dat hadden we toch alles besproken hier, hè? Nou goed. Dus er zit meer aan vast. Maar het punt is dat zo'n uitdrukking als grote werken, Gods, de grote zaligheid, de grootste belofte of de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Kortom, die overtreffende termen, die zijn aanduiding van de zaligheid van de gemeente. En daar spreken zij dus over. Over gemeentelijke waarheid. Op de Pinksterdag, ja, niet in Handelingen 28, maar in Handelingen 2. Reeds. He? En zelfs voordat er nog maar een woord in gewoon Aramees of de eventueel Hebreeuws geklonken heeft, toch? En het leuke is nog dat laten we zeggen, de autochtone inwoners van Jeruzalem het niet eens verstaan konden. Tenzij dan dat ze wat doorgeleerd hadden, maar vooruit. Maar het waren juist degenen die de heidense taal verstonden, omdat ze onder de heidenen leefden. Wel, die heidenen dus, die verstonden het. En ze, daarvan staat, wij horen hen de grote werken God spreken. Dan zult u nu misschien zeggen, als u nog wakker bent, maar die grote wij, hoe konden ze dat weten? Want ze kenden toch geen gemeentelijke waarheid. Hoe moeten ze weten dat dat de grote werken God zijn? Dan zeg ik, ja goed, wat ze letterlijk gezegd hebben, ze zullen niet allemaal in koor al die heidenen uit al die landen gezamenlijk gezegd hebben. 1, 2, 3. Hoe horen wij in alle taal de grote werken God spreken? Met andere woorden, dit is niet een letterlijk citaat. Het letterlijk citeren trouwens, daar hoef je in de Bijbel eigenlijk helemaal niet op te rekenen, hoor. Je hoeft niet te schrikken, maar daar hoef je in de Bijbel überhaupt niet op te rekenen. Dat is een moderne vinding. Met ons hoogontwikkelde juridisch systeem is het van belang wat iemand nou precies gezegd heeft. En voor politici, want als je weet wat iemand precies gezegd heeft, dan kun je hem ook kwalijk nemen dat hij het precies zo gezegd heeft en net niet een beetje anders. En al dat soort dingen meer. Het overkomt mij ook alle dagen ongeveer, hè. Ja, wat ik zeg is wel goed, maar de manier waarop ik het zeg en hoe ik het formuleer, die deugt niet, hè. Hetgeen een excuus is om er niet naar te hoeven luisteren. En zo geldt het voor de Bijbel in de praktijk ook. En het is een beetje belachelijk, want dat hebben ze met de Bijbel ook, hè. De Bijbel is leuk, maar de manier waarop het gezegd wordt, en er zijn er altijd goedwillende mensen die zeggen, nou weet je wat, dan gaan we hem opnieuw vertalen. Maar helpt niks, want dan heb je een nieuwe vertaling en dan zeggen de mensen weer, nou bevalt me toch niet, dan gaan ze opnieuw vertalen. En nu gaan ze niet opnieuw vertalen, nu zijn ze opnieuw aan het vertellen. Dat is ook leuk, hè. Ik zou zeggen, gooi hem dan weg en neem een ander boek, wat je wel bevalt. Hè? Ik heb wel eens wat van Jan Wolkers gelezen, nou wat hij me vertelt, dat staat me niet aan, de manier waarop hij het vertelt ook niet. Net zo min. Dus dat maakt echt geen verschil. Het gaat gewoon om de inhoud. Hè? En ik ken er ook, die schrijven dingen die me wel bevallen en de manier waarop ze het zeggen niet, maar zo wat maakt mij dat uit. Hè? Het gaat niet om de verpakking, het gaat om de inhoud. Maar goed, maar het aardige is dus dat de grote werkgroep, hoe konden ze het weten? Wel, ze wisten het niet, maar dit is achteraf, waarschijnlijk jaren later, door iemand opgetekend die het wel wist, namelijk Lucas, voor zover wij weten. En die vat het samen en zegt, zij zeiden, hoe horen we hen in onze talen de grote werkgroep spreken. Want waarover het ging, in welke taal dan ook, weten wij. Het ging namelijk over wat de Bijbel zou noemen verborgenheden die geopenbaard werden. Ik kan namelijk niet missen, het is ook heel simpel uit te leggen. Ja, soms denk ik, moet ik het allemaal opzoeken of niet. Maar het is ook zo verschrikkelijk simpel. Het spreken in andere talen hier van de discipelen was profeteren. Want er staat zoals de geest hun gaf uit te spreken. En als de geest je wat geeft uit te spreken, is het in ieder geval profetie. En aangezien het was na de opstanding van Christus, was het nieuwtestamentische profetie. En dat is een aparte soort. Maar goed, daar heb ik het zaterdag over gehad en ik heb u niet gezien. Dus ja, dat is jammer, hè. Nee. Nou goed. Maar Nieuwtestamentische... Moet ik weer uit die band halen, jongens. Nieuwtestamentische profetie is een aparte soort profetie. Want de Oudtestamentische profetie is per definitie gericht op de komst van de Messias en al wat ermee samenhangt. Een Oudtestamentische profetie is niet alleen wat de profeten spraken, maar ook wat zij deden en hoe ze zich gedroegen en al die dingen meer. En zelfs zijn er die op deze wijze geprofeteerd hebben, ze worden niet eens als profeten beschouwd. Maar ik bedoel, alles wat in het Oude Testament geopenbaard wordt, gaat over verlossingswerk dat God tot stand zou brengen in de Messias. Alle profeten zijn per definitie voorlopers van Christus. Ik zal het anders zeggen. Alle Oudtestamentische hoge priesters waren voorlopers van die ene Nieuwtestamentische. En daar blijft het bij die ene Nieuwtestamentische. En eigenlijk, als het er helemaal over gaat, dus regel 1. Alle Oudtestamentische profeten zijn voorlopers van die ene Nieuwtestamentische profeet. Daarna een hele poos niks. En dan komt regel 2. Bij nader inzien zijn er onder het Nieuwe Testament, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, ook nog anderen die als profeten worden aangeduid, voorlopig. Maar dan nog moeten die profeten beschouwd worden als, nou ja, als gereedschappen, werktuigen van de Heer Jezus Christus, die hen gebruikt en die door hen spreekt. En dus heb je eigenlijk toch maar weer één profeet. Maar goed, dat is een verhaal apart. Dat bespreek ik dus als ik bij 1 Korinthe 14 ben. Maar het bijzondere van Nieuwtestamentische profetie is dat, dat daarin niet zozeer goddelijke waarheid wordt bekendgemaakt, hoewel dat gebeurt. Maar het gaat niet zozeer om, God maakt iets bekend, deelt iets mee via de profeten. Maar Nieuwtestamentische profetie bestaat hieruit dat mensen die voor profeten doorgaan bij gelegenheid, van Gods wegen geïnspireerd, Oudtestamentische profetie verklaren. En de bedekking afrukken. Onthullen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Lees het maar na. Lees het maar na. De apostelen zijn namelijk profeten, dan de term in één adem, apostelen en profeten, de fundamentleggers van de gemeente enzovoort. Maar kijk maar wat ze geschreven hebben. En leg dan eens wat Oudtestamentische profeten ernaast. Je leest in die Nieuwtestamentische brieven niet dat de apostel wie het maar is zegt, en alzo zegt de Heere, of dat een hoofdstuk begint met de last van Jacobus. Helemaal niet. Het is totaal andere taal. Zij zetten gewoon leerstellige waarheid uiteen en zeggen gelijk geschreven is, niet zoals ik het je nu zeg, maar gelijk geschreven is. En dan wordt er weer een bedekking van de Oudtestamentische Bijbeltekst afgehaald. Dat is Nieuwtestamentische profetie. Nieuwtestamentische profetie is geïnspireerde verklaring van de Oudtestamentische. Omdat een deel van de Oudtestamentische profetie nou eenmaal bedekt was, kwam, nou ja, op een soort mystieke wijze, hoe zeggen ze iets? Versleuteld, net hoe je het hebben wil, maar in ieder geval bedekt. Lees de profetieën maar en je zult merken, vooral als je dat niet al te vaak doet, dat je hoofdstukken lang leest en er geen woord van begrijpt. Hoezeer het ook gewoon Nederlands is, overigens. Het is bedekt. Dat begrijpen we niet zomaar in één keer. En dat geldt voor een belangrijk deel van de Oud-Testamentische profetie. Maar het wordt ons verklaard door de Nieuw-Testamentische profeten. Maar ze zijn dus al van andere aard. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom moet ik zeggen, waar zij in belangrijke mate hun werk ook schriftelijk aan ons hebben nagelaten, hebben zij daarmee zichzelf beconcurreerd, menselijkerwijs gesproken, en hun positie overbodig gemaakt. Nou ja, u begrijpt wat ik nu zeg. Waar ze ons uitgelegd hebben hoe dat zit met die bedekking over het Oude Testamentische profetie en hoe dat werkt. En ons de belangrijkste schriftplaatsen uit het Oude Testament in ieder geval hebben aangereikt. En gezegd hebben, kijk, zo werkt dat en zo zit het in elkaar. Hebben we hen vervolgens niet meer nodig. We hebben het bovendien zwart op wit. En dat betekent het einde van de profetie. Dus trouwens, voor elk weldenkend mens, dat ben ik serieus, is voor elk weldenkend mens heel begrijpelijk en vanzelfsprekend. Als God, ik zeg altijd, als God alles gezegd heeft wat hij te zeggen heeft, dan houdt hij op met praten. Toch? Hij heeft zijn boek geschreven, dat was het dan. En als we later bij de Heer komen, zeggen we niet tegen de Heer, Heer, waarom hebben we niet af en toe wat tegen me gezegd? Waarom heb je me laten aanmodderen enzovoorts? Hij zegt, ik heb je toch een boek meegegeven? Zo simpel is dat. Nou ja, en dan wij weer zeggen, ja, maar het was me te veel moeite. In onze moderne communicatiemaatschappij raadpleeg je toch ook geen spoorboekje meer? Daar zijn meerdere redenen voor om dat niet te doen, maar... Moest net voor de spoorbomen wachten op 4 treinen, waarvan er 1 dan ook nog midden op de rails, midden op de overweg bleef stilstaan. Dat te mijn excuus dan, vooruit. Maar een spoorboekje, je vraagt het aan de computer, je zoekt het op via internet, je belt die lui op, misschien gaat het met zo'n mobieltje tegenwoordig ook, wat gaat de volgende trein nou? Weet je veel wat? En zoals met de Heer ook, weet je, als je het niet weet, dan vraag je aan hem en dan wijst hij wel of je rechts of links af moet. De mens is wat gemakzuchtig. En een volle onnozelheid maakt hij zijn keuze en zegt dan dat de geest hem zo geleid heeft. En er zijn de genootschappen genoeg waar je zo bij aan kunt sluiten. Waar je van harte welkom bent, broeder en zuster. Dat is echt waar. Nou goed, laten we het daar maar niet over hebben, anders maak ik me kwaad. En dat was niet de bedoeling. Nou goed. Grote werken Gods hebben van doen op de gemeente als zodanig. Een gemeentelijke waarheid werd het eerst verkondigd in andere talen en daarna pas in, de taal der Joden, welke taal dat dan maar was. Aramees, ik denk Hebreeuws toch hoor. Aramees schijnt de omgangstaal geweest te zijn, maar als het over religieuze zaken ging, dan was het echt Hebreeuws. Zoals Paulus ook later... Als hij gevangen genomen wordt in Jeruzalem en vraagt of hij nog even een afscheidswoord mag richten tot het Joodse volk, dat mag, vanaf de trap, weet u wel, dan spreekt hij hen toe in het Hebreeuws, staat erbij. Dus ik denk dat dat de gebruikelijke route was. Mede omdat het Hebreeuws eigenlijk primair niet eens van de Joden of van Israël afkomstig is, maar van God zelf. Maar goed, dat is een moeilijke. Dus ik laat het maar buiten beschouwing. Maar het volstaat om vast te stellen dat dan toch in de synagoge Hebreeuws gehanteerd wordt, uiteraard. Hetgeen niet zo voor de hand lag, want de Joden woonden, toen ze de synagoge uitvonden, Galdea, hè? Babel, Mesopotamië, ik ben al die woorden aan het zoeken. Het land der Galdeën en de taal is Aramees. En dat schijnt de omgangstaal geweest te zijn na de terugkeer uit de ballingschap ook. Dat ligt ook voor de hand. Maar in de synagoge bleef het Hebreeuws de heilige taal. En het is pas veranderd sinds het Zionisme de Hebreeuwse taal gemaakt heeft tot omgangstaal. Voor zover men weet is dat voor het eerst in de geschiedenis dat het zo is. Dat mensen gewoon met elkaar praten in het Hebreeuws. Dat is nooit vertoond voor die tijd. Dat vind je van het Zionisme. Zo ontstond het Ifrit. Maar goed. Maar waarom gaat het? Het werd eerst gesproken in heidense talen, daarna pas, en dat is dan vanaf, laten we zeggen, vers 14, wordt het gewoon in de Joodse taal, want zo noem ik het dan maar voor het gemak, hè, wordt in de Joodse taal gesproken. Maar eerst worden de grote werken Gods en daarmee gemeentelijke waarheid, wordt verkondigd in andere talen, bekende heidense talen, en er waren er dus ook die het verstonden. En niet zo weinig, als u begrijpt wat ik bedoel. Waarom dat zo is, dat is makkelijk genoeg, omdat het de uitbeelding is van het verloop van heel de nieuwtestamentische geschiedenis. Wij staan hier in Handelingen 1 en 2, niet alleen aan het begin van onze bedeling, de tegenwoordige, namelijk die van de genade, dat wil zeggen die van, waarin de gemeente geroepen wordt, maar we staan aan het begin van heel de nieuwtestamentische geschiedenis, aan het begin van de eindtijd, de laatste dagen, of hoe het maar genoemd wordt. En in die eindtijd, in die laatste dagen, zou het evangelie gepredikt worden. Zullen mensen op grond van geloof daarin, en in de Heer Jezus Christus dus, wedergeboren worden. En de eerste categorie daarvan is de gemeente. En die wordt verzameld uit de heidenen. En zelfs in een tijd waarin de verantwoordelijkheid voor de prediking van het woord Gods, en het bewaren van het woord Gods, ook inderdaad van de Joden is weggenomen en aan de heidenen gegeven. Het is niet pas in Handelingen 28, dat is in Handelingen 1. Maar goed, daar hebben we het over gehad. Want de verwisseling, de vervanging van Judas door die Matthias, met ene Jozef die erbij stond te kijken, zal ik maar zeggen. Ja, dat is precies hetzelfde. Het drukt uit hoe het Joodse volk als priesterlijk en koninklijk volk, of wat er van over was, aan de kant wordt geschoven ter wille van een ander volk. Dat zolang de honneurs zou waarnemen, de eer zou hebben om priester te zijn, een priesterlijk volk. En ik zeg maar weer voor de volledigheid, in de praktijk is dat de gemeente, maar officieel en helemaal fundamenteel is het Efraïm. Jozef dus toch, tienstam van Israël. Maar dat doet niet veel de zaken nu, heidenen in elk geval. En dat is wat hier naar voren komt. En dat is wat spreken in tongen betekent. En niet zeggen, nou, ik vind het heel ver gezocht, of dat lijkt me wel erg onwaarschijnlijk. Want is gewoon, de Bijbel zegt het gewoon. Daar is helemaal geen andere verklaring voor. Alleen, ja, ik kan het ook niet helpen, al maak ik me er kwaad over, maar men leest de Bijbel niet. Men bestudeert de Bijbel niet. Men vindt het een leuk kunstje spreken in tongen. Niet omdat iemand het dan verstaan kan, of omdat je dan in Italië de weg kunt vragen, hoewel je Groninger bent van geboorte, zal ik maar zeggen. Maar gewoon om indruk te maken, hoor mij eens. En vooral indruk te maken op jezelf. Wat hoor ik mezelf daar nu doen? Ik ken een kunstje. En ik heb het helemaal niet te hoeven jong leren. Ik bedoel, nou ja, hè? Zoiets. Nee, serieus meen ik dat hoor. Niet om iemand tegen zijn benen te schoppen, maar wel om iemand eens flink door elkaar te rammelen. Dat wel. Gebruik je verstand nou eens een keer. Wat zegt de Bijbel over het spreken in tongen? Ik heb het eens nagevraagd aan iemand die zelf in tongen sprak. Dat wist ik niet, maar dat heb ik later begrepen. Maar die zei, ja, het is toch wel wat vreemd met het spreken in tongen. Dat was 35 jaar geleden of zo, dus maar goed. Maar die zei, het is toch wel wat vreemd met het spreken in tongen. Want er is eigenlijk maar één hoofdstuk in de Bijbel dat er wat over zegt. En dat is niet Handelingen 2, dat is 1 Korinthe 14. En het vreemde is nog dat het ene hoofdstuk dat wat over spreken in tongen zegt, daar uiterst negatief over is. De figuur waar ik het over heb, spreekt ook niet meer in tongen, inmiddels. Dat hebben we wel begrepen. Het is uiterst negatief over. Paulus zegt, wat moet ik met spreken in tongen? Er is toch niemand die het verstaat? Huh? Het is alleen leuk voor jezelf. Zo iemand sticht zichzelf. Wat tamelijk onzinnig is, want dat kan niet, hè? Dat weet u. Hè? Volgens mij is dat een van die ironische, om niet gewoon te zeggen humoristische uitspraken van de Bijbel. Net zoals die van wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde staat er dan. Maar daar had alles kunnen staan, hè? Wat het maar is. Het is gewoon om te lachen. Wie gestorven is, is dood. Hoezo gerechtvaardigd van de zonde? Je moet wedergeboren zijn. Hè? Maar goed, en wie gestorven is, heeft geen hoofdpijn meer. Nee, dat is allemaal tot je dienst. En wie in tongen spreekt, sticht zichzelf. Ja, ja, dan kun je aan jezelf een schoon gelaat vertonen. Kun je stijgen in je, nou ja, in je eigen dunk. Dat woord zocht ik, zuster. Ik ben er niet helemaal op dreef vanavond, dus help me even. In je eigen dunk, ja, daar kun je, die sticht, die bouwt zichzelf op. Maar de Bijbel zegt dat het niet kan. En voor zover we opgebouwd worden, worden we opgebouwd door het werk van de geest, dan wel het werk van Christus. Het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat zouden we niet zelf doen, dat wordt aan ons gedaan. Want zo werkt dat onder het nieuwe verbond. Hebben we die nog? Dus waarom zegt Paulus, zou ik in tongen spreken? Ding doet niks. Zie? Nou goed, daar staat nog wel meer, dat is een heel hoofdstuk. En dan kunt u me kwalijk nemen dat ik alle andere versen niet geciteerd heb. Dus dat is mijn wisselgeld, zo bent u dan weer van me af. Hè? Maar dat, wat zegt de Bijbel over het spreken in tongen? Nou, dat staat ook in 1 Korinthe 14, dat is de belangrijkste tekst ongetwijfeld, omdat daarin de apostel Paulus als profeet inderdaad optreedt en dus zegt hoe dat zit. Hij zegt namelijk in vers 21 van 1 Korinthe 14, in de wet is geschreven, nou ja, het was in Jesaja 28... Oude Testament is gewoon. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Begrijp me goed, het hoofdstuk gaat over profetie en spreken in tongen. Het hele hoofdstuk. En dat zijn tot op zekere hoogte nog dezelfde dingen, want spreken in tongen is profeteren, naar Bijbelse maatstaven, alleen in een vreemde taal. Dus er komt nog een extra wondertje bij, maar het is spreken van woorden Gods, die de geest geeft uit te spreken. Dat is bij profetie zo en dat is bij spreken in tongen zo. Maar Paulus zegt, als je moet kiezen, dan maar gewoon profeteren en niet in tongen. Want hoe zit het met die tongen dan? Nou staat er, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heere. Zo dan, en er komt de toelichting, zo dan, de talen, in de zin van de vreemde talen, zijn tot teken. Dat wil zeggen, ze hebben geen praktisch nut. Ze hebben geen praktisch nut, ze zijn tot teken. U weet wel, je laat de schapenvacht s'nachts buiten liggen, en de andere ochtend is het gras helemaal nat, die schapenvacht ligt er en is droog. Wat voor nut heeft dat? Nou, verzin ze maar. Zo van, dat is beter voor de schapenvacht dat hij droog blijft. Dus dat is heel nuttig. Dan kan je hem meteen weer in de kast leggen. Dan zeg ik, ja, nuttig hoor. Dan had je hem niet buiten moeten leggen, suffert. Ik bedoel, wat is dat voor onzin? En wat je er ook bij bedenkt, vergeet het maar rustig. Want dan is mijn volgende vraag, ja, maar de andere dag was het andersom. Toen bleef het gras droog en werd de schaapsvacht nat. Wat voor nut heeft dat dan? Het tegenovergestelde. Om het te laten zien dat er absoluut bij een teken niet gaat om het praktisch nut. Hoewel sommige tekenen praktisch nut hebben. Ik bedoel, een blind geborene die genezen wordt, dat is praktisch nogal nuttig voor die man. Hoewel, nu moest hij aan het werk en kon hij niet langer bedelen. En ik heb ze gekend, ik heb ze gezien in Rome. Sommige van jullie waren erbij. Zo'n bedelaar, een dikke bril op, weet je wel, bedelen. En om vijf, hij keek op zijn klok, om 5 uur, waarachtig. Mercedes kwam voorrijden en weg. Zo ging dat. Nou goed, toestanden. Sommigen blijven liever blind en daar sommigen zijn zelfs blind omdat ze liever blind zijn. Ik meen het bloedserieus. Psychologische kwesties enzovoort, laat me zitten. Maar in principe, de tekenen hebben niet nut, niet praktisch nut, ze hebben een betekenis. Het nut van het teken is dat het wijst naar iets anders. Nou ja, of dat in de toekomst, in het verleden is, dat doet er niet toe. Maar in ieder geval, het wijst naar iets hogers. Zie? En wat de apostel Paulus ervan zegt, van die gave, want zo heet dat, de gave van het spreken in tongen. Hij zegt natuurlijk, dat is de vervulling van wat in Jesaja 28 staat. Maar lees hem dan nog maar eens goed. Het gaat niet om het praktisch nut, dus als je dat kunt, moet je dat ook niet al te veel doen. Het gaat om het teken als zodanig. En het is niet een teken aan de gelovigen, dus in gemeentelijk verband zou je het helemaal niet moeten doen, spreken in tongen. Het is een teken voor de Joden, voor dit volk. Niet het volk, niet een volk, laat staan de volkeren. Het is een teken voor dit volk, want de Heer had gezegd, Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En een beetje Jood die zijn Bijbel kende, zou die tekst uit Jesaja 28 hebben moeten onthouden, want het is een rare tekst. Zeker voor een Jood, eigenlijk. En zou helemaal gealarmeerd moeten zijn op de Pinksterdag, toen ineens door andere talen tot hen gesproken werd. Het teken. Zie? Maar het neemt niet weg wat de werkelijke betekenis is van de uitdrukking in Jesaja 28. Die is ook heel simpel. Zo simpel dat ik me altijd een beetje geneer om het uit te leggen, eerlijk gezegd. Want het is zo makkelijk, zo voor de hand liggend. Waar gesproken wordt over de komst van de Messias eigenlijk. Voor zowel Efraïm als Juda, de naam Efraïm wordt zelfs boven het hoofdstuk geschreven. En staat ook in vers 1. Dat wil zeggen voor heel Israël. Maar de Heer zou komen tot kronen, tot sierlijke krans, vers 5, tot heerlijkheid dus. Voor de overgeblevenen zijns volks. Dat wil zeggen voor een gelovig overblijfsel. Zoals we dat later in Romeinen 11 uitgelegd vinden. En daarna staat er, maar ook dat komt hij tot geest des oordeels, voordien die ten oordeel zit. En tot de sterkte dergenen die de strijd afkeren tot de poort toe. Wat het precies betekent ga ik niet uitleggen, maar dat het betekent dat de Heer ook een oordeel zal brengen. Dat hij enerzijds heerlijkheid zal brengen en de andere kant een oordeel. Dat lijkt me duidelijk. Dat lees je trouwens op wat meer schriftplaatsen hier in Jesaja. Maar dan staat er, als Joodse volk beschreven wordt, en ook dwalen dezen van de wijn, door de wijn wil dat zeggen, ze zijn dronken. Zij dolen van de sterke drank, betekent dat ze alle gevoel voor realiteit kwijt zijn en dus de weg niet meer weten. Zij zingen dat lied, Show Me the Way to Go Home, met dikke tong. Nou goed. De priester en de profeet, die beiden verantwoordelijk zijn voor de prediking van het woord Gods. De priester en de profeet dwalen door de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn. Dat is een leuke gedachte zo. Hè? Zij hebben de sterke drank verslonden. Maar staat hier, ja, zij zijn verslonden door de sterke drank. Want die is de baas, hè? Goed. Zij dolen van sterke drank. Zij dwalen in het gezicht. Zij waggelen in het gericht. Dat wil zeggen het gezicht voor wat de profeet betreft, het visioen. Zij zien de dingen niet meer zoals ze werkelijk zijn. En waar de priester onder andere moest rechtspreken, dwaalt hij ook, want hij weet het recht niet meer. Bovendien, voor iemand die dronken is, bestaan er geen rechte dingen. Daarom laat hij dan langs de rechte lijn lopen, weet u wel. Nou goed. Kortom, er staat gewoon, Israël weet helemaal niet meer waar het over gaat. Zijn de realiteit kwijt? Vers 8. Want alle tafels zijn vol van uitspulsel en van drek, zodat er geen plaats is. Het woordje schoon hoort er helemaal niet te staan. Daar komt het wel op neer hoor. Maar het hoort er niet te staan. En het is jammer dat men het ingevuld heeft. Want de vraag na dit vers moet zijn waarvoor. De tafels zijn vol van uitspulsel en van drek, zodat er geen plaats is. Waarvoor? Nou, voor het brood dat uit de hemel is nedergedaald of zoiets. De tafel immers is een uitbeelding van gemeenschap, zeggen we meestal, om het eenvoudig te houden. De tafel is de uitdrukking van cultuur. Maar dat is iets wat men gemeenschappelijk heeft, hè? Van verbondenheid, van leefwijze. De maaltijd is immers het leven zelf eigenlijk. Maaltijd is altijd leven. Maar het is een cultuur en vandaar de eetgewoonten die uitdrukking zijn van de cultuur van de mensen in het algemeen. De tafel is daar in hoogste instantie de uitdrukking van. En de tafel als het gaat over de Joden, wel hun tafel is het Judaïsme, dat is dat wat hen bindt. De Joodse godsdienst. Nee, omdat er zoveel Joden niet meer godsdienstig zijn, is daarvoor in de plaats gekomen. Want je moet toch iets hebben om de Joodse identiteit te kunnen bepalen, is daarvoor in de plaats gekomen het sionisme. Daarvoor geldt precies hetzelfde als voor het judaïsme. Het is gewoon toch de Joodse tafel. Staat hier trouwens toch in meervoud, dus dat is makkelijk voor ons. Alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek. Wat erop staat en wat die cultuur bepaalt, deugt voor geen meter. Het is vuilnis en men kan er niet van leven. Niet van judaïsme en niet van sionisme. Nou ja, van geen enkele religie, want ik beschouw sionisme als een religie. Niet als een geloof uiteraard, maar wel als een religie, hè. Nou goed. Maar er is geen plek meer, de tafel staat vol met allerlei dingen die niet deugen. Aan wie zou hij dan de kennis leren, vers 9? Want de uitdrukking, zodat er geen plaats is, vraagt om de vraag, waarvoor dan? En het antwoord is, kennis, woord. God namelijk heeft zijn woord te geven aan Israël, zijn brood, u weet wel, het brood, het woord Gods, waarvan de mens zou leven, dat uit de hemel is nedergedaald, bedankt aan Johannes 6, maar hij kan het op die tafel niet kwijt. Dus wat deed hij? Hij ging met zijn discipelen de opperzaal in, met de deur op slot, om de vrezen der Joden, met de Joden buiten. Ik weet, ik gooi een paar geschiedenissen door elkaar, maar daar bent u gewend, hè. En hij reikte hen het brood aan. En de wijn. Schone tafel, toebereide tafel. En dan maar op een andere plek. Hoger. Namelijk in de opperzaal, in de hemel zelf. Dat is de positie van de gemeente. En daarna is het zo, ja goed, wat voor Israël geldt, voor het Joodse volk geldt uiteindelijk voor heel de wereld. Want Israël is daar het aanschouwelijk voorbeeld van. De hele wereld is vol met cultuur en filosofie. Alle tafels staan boordevol. En dat is het probleem. Vertel die mensen maar eens het evangelie, waar wou je het brood neerzetten? Er is geen plek. De moeilijkheid van de prediking van het woord Gods is niet dat het zo ingewikkeld is of moeilijk is of zo. Maar gewoon, men heeft er geen ruimte voor. Waar nog bij komt dat er niet een plaatsje op de tafel moet worden ingeruimd. Het hele punt is, de tafel moet eerst helemaal schoon. En wat deed de Heer Jezus dus? Juist, hij keerde de tafels om. Zo zit dat gewoon. De tafels van het Jodendom. Gaat om precies hetzelfde. Zie. Hij heeft namelijk dat leven, zijn woord, te geven. Aan wie zou hij dan de kennis leren? En het punt is dat we hier dus een beschrijving vinden van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Want bij die gelegenheid daalt definitief dat woord uit de hemel neder, dat brood des levens. En dus vind je bij die gelegenheid de instelling van het avondmaal, zoals wij dat noemen. Zie. Maar goed, aan wie zou hij de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Leuk, hè? Het was al gehoord, maar men verstond het nog niet. Dat is nieuwtestamentische profetie. Het is al gehoord, maar nou moet men het nog verstaan. Dat zei de Heer Jezus zelf dus ook letterlijk. Hè? Indien gij bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan. Ze hadden hem al gehoord. Maar daarna zouden ze verstaan en de waarheid zou hen vrijmaken, was de bedoeling. Aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Je kunt ook zeggen, aan wie zou hij daarna het Oude Testament uitleggen? Voor wie zou je de bedekkingen afnemen? Maar goed. Aan wie? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten, dat wil zeggen aan degene die nog melk van nodig hebben en geen vaste spijs, dan ben je meteen in Korinthe. Maar vooruit, het is hetzelfde idee natuurlijk. Ze zijn er niet aan toe, zij willen niet. Ze hebben een ander menu, staat iets anders op de tafel. Wat staat er dan op de tafel? Vers 10, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Vind ik een aardige beschrijving, een literair verantwoorde beschrijving van hoe dat is onder de wet. Gebod op gebod, dat wil zeggen je hebt een gebod, maar er komt er wel weer een bij en weer een bij en weer een bij. Regels, 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 regels. Wat las ik vandaag weer in de krant? Dat was niet in de krant. Maar goed, maar wat las ik vandaag? Ik las vandaag dat iemand die Cohen heet van zijn achternaam, die wordt geacht van Levi af te stammen met geen enkel ander bewijs dan dat zijn naam Cohen betekent priester en je kan alleen priester zijn als je uit Levi stamt. Maar ja, Iemand kan wel Cohen heten, maar of je daarmee is, dat is weer een ander ding. Maar goed, dat telt daar niet. Want ze moeten nou eenmaal binnen het jodendom onderscheid hebben tussen joden in het algemeen en priesters voor de speciale priesterlijke functies. En daarvoor nemen ze dan maar levieten. Of ze van het huis van Aaron zijn, nou ja, ze die niet hebben mogen het levieten doen, dus zo weet dat. Dus men kent levieten, ze lopen gewoon in spijkerbroeken, maar dat doet er nou niet toe. Moet ik je weer uithalen. Maar als iemand dus Levi heet, zal ik maar zeggen, of hij heet Cohen of Kaan of Koon, of hoe dat maar verbasterd geworden is, dan wordt hij graag priester te zijn. Maar een priester mag niet op een begraafplaats komen, want dan wordt hij verontreinigd. Hij wel, een gewone Jood niet. Maar een priester mag, hè? Nou ja, in mindere mate. Nee, goed. Maar een priester mag niet op een begraafplaats komen. Wat heeft men nu uitgevonden? Dat voortaan de vliegtuigen van de El Al een andere route moeten nemen. Want bij gelegenheid vliegen ze recht over een begraafplaats. Ze moeten landen op Lot. Ja. Want de begraafplaats trekt zich nogal erg veruit naar boven. Zo iemand heb ik ook eens gekend. Die had het over dat hij zo'n grote tuin had. Hè? Hij was niet breed en niet diep, maar wel hoog. Ja, ja. Nou goed. Dus als je op een kilometer hoogte over een begraafplaats vliegt, word je daardoor verontreinigd. Normaal gesproken noemen dat smetvrees en dat is een neurose. Het valt in de categorie dwangneurosen. En in dit geval heet het godsdienst of religie. Het heet zelfs geloof, want zo noemen ze het ook nog. Maar u begrijpt wat het werkelijk is. Het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. En iedere dwangneuroticus weet nu waar ik het over heb. Nou goed. Goed. Nou is dus geen ruimte voor het woord God. Probeer het, en we zeggen het nu over Joden, maar het is in heel de wereld zo. En hoe religieuzer, en vooral hoe orthodox religieuzer, want dat is hetzelfde, hoe religieuzer, hoe moeilijker het wordt om die mensen met het woord Gods, met het evangelie, het brood des levens te bereiken. Hoe zwaarder onder de wet, hoe minder geloof. Ik weet niet wat eerst komt, maar goed. Men wil niet geloven, dan komt men vanzelf onder de wet, maar als men onder de wet komt, komt men niet meer tot geloof. Dat is het hele punt. Het is een wisselwerking. We worden steeds sterker onder het motto, hoe ouder, hoe gekker. Ja, dat is echt waar, zuster. Ik zeg het wat komisch, want het moet vooral niet wetenschappelijk verantwoord lijken. Die schijn wil ik niet wekken, maar het neemt niet weg dat het wel zo is. Zijn op bekende dingen. Je hoort ze alleen niet op deze wijze te formuleren. Maar goed. Maar er is geen ruimte voor. En omdat dat er niet is en de Heer wel wat geven wil, hij wil zijn kennis kwijt, hij wil het gehoorde te verstaan geven, daarom, vers 11, zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. En dat is nog maar het topje van het verhaal, want in werkelijkheid natuurlijk, maar het wordt elders uitgebreider uitgelegd, in werkelijkheid, daarom zal hij het gehoorde te verstaan geven aan een ander volk, en dat andere volk zal dan tot de andere volkeren in het algemeen spreken, waaronder in de eerste plaats tot Israël, tot het Joodse volk. Niet dat het helpt, maar goed, het woord God zou gepredikt worden in elk geval. Maar niet door dit volk, want die verwerpt zelf het woord. Zie? En daarom wordt het gegeven aan een ander volk, een heidensvolk, want niet alleen tafel staat voor cultuur, en dus die van een volk, maar ook de taal staat daarvoor. En goed, we moeten dringend pauzeren, maar ik ben bang dat ik nou straks wat vergeet. Dus ik zeg nu even, verdeel de tongen, het begint met één tong. En daarna andere tongen. Dus het begint met één taal en daarna andere talen. Met welke taal begint het? Denk je snel? De Heer zou door andere talen tot dit volk spreken. Door welke taal in de eerste plaats? Ja, Grieks. Niks moeilijks dan Grieks. Dat is de Joden een gruwel. Het Nieuwe Testament in het Grieks. Als je de Joden het Nieuwe Testament wil geven, moet je het eerst in het Hebreeuws vertalen. Anders pakken ze het überhaupt niet aan. Maar niet, het is in het Grieks, dat is niet voor niks. Dat maakt onderdeel uit van de inspiratie in de taal der heidenen. In het Grieks dus. En zo is het geschreven. Dat er vol Hebraïsme zit. Ja goed, als ik in het Engels moet gaan spreken, zal ik maar zeggen, zit het vol met, hoe heet dat? Hè? Hoe heet een, hoe heet het? Germanisme, Anglicisme, Nederlandsisme, weet ik veel. Hoe heet zo'n ding? Huh? Maar goed, het zit vol met fouten, zuster. Met stijlbreuk en alles. Waarna men weer zegt, ja, maar heel veel van die boeken zijn blijkbaar origineel in het Hebreeuws geschreven. Zeg, nee, het waren lui die normaal in het Hebreeuws spraken en schreven enzovoorts. En die er zo gewend waren, toen moesten ze het ineens in het Grieks doen. Dus dat krijg je mee, vanzelfsprekend. En er komt Hebreeuws gedachtegoed mee. Waarom daaruit te concluderen dat het dus oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven en vertaald is? Nee, het is hooguit oorspronkelijk in het Hebreeuws gedacht en vertaald. Maar daar gaat het nou juist om. Het is geen Hebreeuws, het is Grieks. En daarna kan het elke taal zijn, en dat is in de loop der tijd ook gebeurd uiteraard. Omdat in de talen der heidenen het evangelie gepredikt zou worden aan Israël. Dat moet Israël jaloers maken. En dat is zoals Mozes het gezegd heeft, maar hier laat ik het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 4. Zij begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Ik hoop dat duidelijk is waarom het een teken is en wat de betekenis is. Begrijp me goed, we komen later in handelingen dat spreken in tongen nog wel een paar keer tegen. In elk geval wordt het beschouwd als een bewijs, een teken van het werk van de geest als zodanig. Zo wordt het later aangehaald in de twee andere gelegenheden die beschreven worden. Dat is later bij Cornelius en nog later een keer in Efeze. En de geval bij Cornelius, er wordt helemaal uitgebreid aangehaald. Het verhaal wordt wel 3 keer verteld hier in de handelingen. En er wordt dan bijgezegd van dat blijkbaar de geest daar zijn werk deed. Al was het dan bij een heiden en in een heidense familie. En later in Efeze krijg je hetzelfde verschijnsel. Voor de rest vinden we het spreken in tongen alleen nog genoemd in 1 Korinthe 12 en 14. 12, 13 en 14 eigenlijk. En daar wordt het toegelicht, maar daar heeft het nauwelijks meer enige betekenis. En dat het eigenlijk geen betekenis meer heeft, wordt daar ook tamelijk uitgebreid uiteengezet. Inclusief die verklaring die ik zojuist gelezen heb. Spreken in tongen is een teken voor de ongelovigen. Dat wil zeggen voor het Joodse volk in de eerste plaats. Eventueel voor de wereld in het algemeen. Het is een bewijs van dat het nieuwe verbond is aangebroken. En dat de zaligheid, dat wil zeggen het beheer daarvan, als dat het goede woord is, gelegen is niet meer bij de Joden en dus bij Israël als zodanig, maar inderdaad bij een ander volk en in het algemeen onder de heidenen. Want zo wordt het ook vele malen gezegd. En sinds door heidenen het woord Gods gepredikt wordt aan Joden, is het spreken in tongen als zodanig dus een volstrekt overbodige aangelegenheid. Het is namelijk een teken van dat dit zou gebeuren. Maar als het 1 keer gebeurt, hoeft het teken uiteraard niet meer gegeven te worden. Dan heeft het heel zijn functie verloren, vanzelfsprekend. En dat is ook wat 1 Korinthe 14 eigenlijk zegt. Niet met zoveel woorden, maar het zegt wel dat het in de gemeente als zodanig geen functie heeft. Helemaal niet, het brengt zelfs alleen maar verwarring. Men zou klare taal spreken, dat iedereen zou kunnen verstaan en men daardoor gebouwd zou worden. Maar hier is het simpelweg een teken. Het is een teken van de situatie in onze bedeling. Het probleem dat erachter steekt, in onze dagen bedoel ik, is natuurlijk dat men die betekenis niet kent. En zelfs als je het uitlegt, zoals ik het nou doe, dan is dat lang niet voldoende, omdat men dan helemaal die gemeentelijke waarheid moet uitleggen en schriftgedeelten als Romeinen 9 tot en met 11 moet doorworstelen, waar velen absoluut niet aan toekomen. Maar om aan te geven hoe dat dan zit. En dat in onze dagen het Joodse volk zijn specifieke positie als volk Gods verloren heeft. Zoals Hosea? Ja, Hosea 4 dat zegt. Hè, terwijl gij de kennis verworpen hebt, aan wie zou hij dan het gehoorde te verstaan geven? Aan wie zou hij de kennis leren, zegt Jesaja 28. En Hosea 4 zegt, terwijl gij de kennis verworpen hebt, zo heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Gezegd niet tot de priesters in Israël, zo vat men het makkelijk op en dan is men er weer vanaf. Nee, gezegd tot heel Israël. Nou ja, of wat er van over is, maar dat is heel Israël. Die uitspraak kent u toch, die beroemde uit Hosea. Het andere deel van het vers wordt ook nogal eens geciteerd. Als er staat in Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid. Men citeert hem dan liever in de nieuwe vertaling. Mijn volk gaat ten gronde, of zo staat daar. Wat niet hetzelfde is. Mijn volk wordt afgesneden, dat is de betekenis. Vandaar vertaald met uitgeroeid. Niet te gronden gaan. Mijn volk wordt afgesneden, dan is het mijn volk niet meer, zegt de Heer. Want Ami, dat is immers Hosea 1 en 2, Ami, mijn volk, zou Lo-Ami worden, niet mijn volk. Dat wil zeggen, de functie die Israël vervulde, als Ami, zou het niet meer vervullen. God zou die verantwoordelijkheid van hen wegnemen. Welke verantwoordelijkheid? Wel die van het priesterschap. Want Israël is geroepen, uitverkoren, niet om behouden te worden. Daar heb je het weer, hè? Het zijn allemaal van die begrippen die een eigen leven zijn gaan leiden. En die hun betekenis zijn kwijtgeraakt. Israël is geroepen niet om behouden te worden of zo. Israël is uitverkoren opdat het een koninklijk priesterlijk volk zou zijn. Opdat het namelijk Gods dienares zou zijn. Nou ja, of dienaar, zo u wilt. Als koning en priester. En als menselijke overheid. Gods dienares heet het dan, maar vooruit. En kortom, het zou een priesterlijk volk zijn en de verantwoordelijkheid van de priester is het woord Gods te bewaren en te verkondigen. En dus staat er in vers 6 van Hosea 4, mijn volk is of wordt of zal worden afgesneden, omdat het zonder kennis is. Ik sluit volledig aan bij Jesaja 28 dus. Aan wie zou hij de kennis geven te verstaan, en het gehoren te verstaan geven? Mijn volk is uitgeroeid, afgesneden of gewoon met de woorden uit hoofdstuk 1 en 2. Ami zal Lo-Ami worden, niet mijn volk. En daarna staat er, omdat gij de kennis verworpen hebt, namelijk de kennis, de gemeenschap met de kennis van de Heer, zijn woord. Omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En gezegd dus nogmaals tot het hele volk. En daarna, omdat gij de wet uw schats vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Dat betekent dat het voor meerdere generaties geldt. En dat slaat inderdaad op onze tegenwoordige bedeling. Nou goed. Ik heb vandaag nog minstens twee, laten we zeggen, geestelijke of hoe heet dat, evangelische bladen in handen gehad. En in beide kwam ik de termen tegen Gods volk en men bedoelt Israël. En nou ja, normaal gesproken lees ik daar ook overheen. Maar soms, dan vliegt het me naar de strot. Dan denk ik, mensen weten niet waar ze het over hebben. Ze weten het echt niet. Dan gaan ze uit om ergens te zoeken naar Gods volk. In de, weet je veel, achter het ijzeren gordijn. Joden, daar zo. Of in Israël, in de Joodse staat. Hè? Gods volk. Er is niet Gods volk. Wij zijn Gods volk. En als dat niet zo is, dan zijn alle volkeren Gods volk. Dat is ook zo. Maar de term Gods volk wil zeggen het speciale volk dat God er uitgenomen heeft uit alle volken. Want de ganse aarde is van hem, staat er in dat verband allemaal bij. In waar het maar is, Exodus 19 en zo verder. Maar God heeft het ene volk eruit genomen en die verantwoordelijkheid gegeven. Zo van hier heb je de Bijbel, ik zeg het dan maar populair, misschien begrijpt u het dan. Maar goed, trek het u niet persoonlijk aan, maar vooruit. Hier heb je mijn Bijbel, zorg ervoor. Zie je? Wees er zuinig op en hou het vast. Bewaar het en predik het uiteraard. Onder het motto, ik zal handhaven in goed Nederlands. Maar dat is wat Israël zou doen. Maar dat doet het niet, men wil zelf het woord Gods niet. Nou ja goed, dan wordt het uit het ambt ontslagen. En heet het dus ook niet langer Ami, dan heet het Lo-Ami. En is het gelijkgesteld met welk heidensvolk dan ook. For the time being. Het wordt weer anders in de toekomst. Maar in onze dagen is dat de situatie. En dat betekent dat de verantwoordelijkheid van het Joodse volk in de praktijk tegenwoordig berust bij ons, bij de gemeente. En dat betekent dat wij het woord Gods hebben, wij hebben het inderdaad compleet, inclusief de belachelijke tong, de andere taal. Dat bedoel inclusief het Griekse Nieuwe Testament. Dat is niet voor niks Grieks. Zie? En in andere talen brengen wij het evangelie. Het woord Gods en prediken we hen de Messias. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er werkelijk staat in Jesaja 28. En de vervullingen van in het spreken in tong in Handelingen 2, En verder is daar een uitbeelding, een teken van. Doe nog zo'n voorbeeld. Nou, zal ik er een bedenken? Ik schiet er wel altijd van die moeilijke te binnen. Vooruit. In Matthäus lees je dat Jozef en Maria en de Heer Jezus kwamen terug uit Egypte en zouden zich vestigen te Bethlehem. Toen zei de engel, in een droom geloof ik, dat zal wel een droom geweest zijn, want het was Jozef. En iemand die Jozef heet, die droomt altijd. Hè? Wie het ook is. Hè? Dus de engel zegt in de droom, nee, niet in Bethlehem, maar in Nazareth. Opdat vervuld zou worden, ze moesten in Nazareth gaan wonen, in Galilea. Opdat vervuld zou worden, die profetie uit Jesaja 9, het Galilea der heidenen, bij de zee en het land van Naftali en hoe dat maar heten mag. Maar, na Bijbelse woordkeus is dat er de vervulling van, zo heet dat. Maar u begrijpt dat het niet echt de vervulling is. Het is een teken. Want de echte vervulling, die ligt in onze dagen, waarbij de zaligheid, waarbij de Heer woont, inderdaad in Galilea der heidenen, niet der Joden, Galilea der heidenen. Het echte Galilea der heidenen, dat heet gewoon Gallië overigens. Of het land der Kelten. En het ligt aan de zee. Die bekende zee waren van de kustlanden der zee, vertaald met eilanden der zee, enzovoorts. Het is een situatie in onze bedeling. Zie? Nee, goed. Als het niet goed is, neem ik nog een voorbeeld. Uiteindelijk heb ik er genoeg. Een stem des roepende in de woestijn maakt recht de weg des heren, maakt zijn paden recht, enzovoorts. De Bijbel zegt, dat was Johannes de Doper. En Johannes de Doper zegt, dat ben ik. Maar we lezen het opnieuw in Jesaja 40. En dan blijkt dat het gewoon over de Heer Jezus gaat. Hij was een type van de Heer Jezus. Maar dan zegt hij, maar hij moest toch de weg bereiden voor de Heer Jezus? Nee, het is Jezus die de weg bereidt voor de Christus. En hij deed dat in zijn aardse omwandeling, inclusief zijn sterven, zijn lijden en dood. En toen was er nog geen Christus. De Christus kan namelijk niet komen zonder dat eerst de wet beëindigd en vervuld was en daarmee vernietigd. Met dank aan Hebreeën 7. En daarom kwam hij onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En daarna verscheen hij als de Christus, als de Heere. En ook onder die naam, Heere, want die naam kreeg hij bij zijn opstanding, zegt mijn Bijbel, meerdere malen. Waaronder hier in Handelingen 2 enzovoorts. En Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Heb je die? En eigenlijk van heel onze bedeling, want de weg des Heeren wordt nog steeds bereid. Maar goed, laten we het niet te moeilijk maken. Neem weer een andere. Zie uw koning komt, Zacharia 9. Zie uw koning komt, rijdend op een ezel, arm, en hij is heiland. Toen kwam hij op een ezel over de Olijfberg aanzetten. Het ging toch een beetje bespottelijke vertoning geweest moet zijn als u mij vraagt. Heb je wel eens iemand op een ezel, heb je wel eens op een ezel gereden? Dan voel je je belachelijk hoor. Maar goed. Ik heb iemand gekend die wilde dat ook niet. Die wilde per se een kameel. En daarna voelde de kameel zich belachelijk. Toen kwamen we een jaar later weer. Toen wilde dezelfde dame weer op een kameel. Dat bleek dezelfde kameel te zijn. Dat wist zij niet, maar de kameel wel. En die protesteerde luidkeels. Ja, ja, ja. Die kameel vond het iets te. Hè? Nou goed. Meer kan ik daar niet van zeggen. Maar goed. Maar uw koning komt rijdend op een ezel, arm en is heiland. Toen reed de Heer op de ezel over de Olijfberg. Dat was ook maar van korte duur. Misschien is dat maar goed ook. Maar vooruit was maar van korte duur. Maar u en ik zouden moeten begrijpen dat de uitspraak in Zacharië 9 een veel verstrekkender betekenis heeft. En dat het gaat over de komst van de koning straks. Maar als hij komt, verschijnt hij inderdaad als Jezus van Nazareth. Het is Zacharië, waar ik het uit citeer, 9. Je slaat een bladzijde om bij Zacharië 12, 13, 14. Dan weet je toch waar het over gaat. De Heer komt en ze herkennen hem en zeggen, wie is u? En wat zijn dat van de littekenen in uw handen en dat soort dingen meer, weet u wel? Wie er dan verschijnt is namelijk Jezus van Nazareth, die men 2000 jaar lang verworpen heeft. Nou ja, die men eigenlijk niet kent, die men op voorhand verwerpt, om maar één reden, in de praktijk, hij wordt beschouwd als God van die heidenen, van die christenen. En dus moeten de Joden hem niet. Dat is waar. Dat is Handelingen 13, daar staat dat ook, maar ze roepen het vandaag nog. Hij is niet Joods genoeg. En dat klopt. Hij is degene die van het judaïsme verlost. En van de wet in het algemeen. Zie? Nou goed, maar waar het om gaat is dat zo'n profetie eerst wel een vervulling krijgt. De Bijbel zegt dat ook, maar in werkelijkheid gaat het dan nog maar om een teken ervan. Zie? Nou, zo ken ik er nog wel een, maar die hebben... Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Er staat notabene bij, zoek Jesaja 7. Die heb je dan toch open liggen, naast Jesaja 9. Er staat, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Er zal een teken aan het volk gegeven worden. Een teken is, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En dan roepen we, dat is de geboorte van de Heer Jezus. Zeg ik, ja, dat zegt de Bijbel ook. Maar dan wel, dat dat het teken is. Dan heb je nog niet de betekenis ervan. Hè? De betekenis is dat uit een volk dat de Heer niet kent, niettemin toch een zoon, namelijk de gemeente, geboren wordt. Maar goed, het zijn onbekende dingen, maar men leest de Bijbel ook niet. En als men het al doet, zeer oppervlakkig en zeer vooringenomen. De tafel staat namelijk vol met drek, excusez le mot, maar de tafel staat vol met afval. En nou ja, met moeite ruimt men een plaatsje en dan zit er iets tussen. En dat is het dan. Maar zo werkt het niet, die tafel moet leeg. Daar zit het probleem, men moet zijn Bijbel lezen en begrijpen. En dat begrijp je over dat spreken in tongen hier, dat het een teken is, daar staat er ook bij dat het een teken is. En je vraagt, ja, wat is dan de betekenis van het teken? En de betekenis is dat inderdaad Paulus, de heiden, het evangelie zou prediken aan de Joden. En dat is de norm gebleven, want Paulus is de norm, hè? Dat weet je. Dus het grote voorbeeld voor de gemeente. Het is de norm gebleven gedurende heel onze bedeling. En niet andersom. Hè? Hij was de heiden die als heiden het evangelie predikte aan de Joden. Dat wordt ons in laatste instantie nog geschilderd. Inderdaad in Handelingen 28. In laatste instantie is dat. Paulus de heiden op grond van zijn Romeins burgerschap in gevangenschap in Rome. Als heiden dus, want anders was je daar niet eens geweest zelfs. Maar hij predikte het evangelie aan de Joden en die begrepen het niet. En toen zei Paulus, nou ja, als dit je dan maar bijblijft, dat de zaligheid de heidenen gezond is. Niet zal worden, maar is. Was al lang gebeurd. En het blijft ook zo. Vandaar dat het in de tegenwoordige tijd staat. Dat blijft zo tot de wederkomst van Christus aan toe. Zie. Kortom, dat spreken in tongen is de uitbeelding van de situatie in heel onze bedeling. Nou goed, daarna staat in vers 5, er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn, godvruchtig in de betrekkelijke betekenis van de termen. U weet, in Athene waren ze ook alleszins godsdienstig, of wat er maar staat, is een hele vreemde term, maar zo van... Zo godsdienstig als maar enigszins kon, maar het was wel afgoderij, hè. Dat is dit ook, godvruchtige mannen, wil gewoon zeggen religieuze mannen. Van alle volken dergenen die onder de hemel zijn, waren ze dus vanuit alle buitenlanden, om zo te zeggen. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, kwam in beweging. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Niet omdat aan hen het wonder gebeurde, maar omdat aan de discipelen het wonder gebeurde. En bij nader inzien, ook als in onze dagen heidenen het evangelie prediken aan Israël, kan je dat ook rustig als een wonder beschouwen. In de eerste plaats omdat het de omkering is van de normale situatie, die zou zijn dat Israël het evangelie predikt aan de heidenen. In de tweede plaats, omdat in de loop der eeuwen altijd bezwaar gemaakt is tegen de prediking van het evangelie aan de Joden. Daar zorgt de duivel wel voor. Nou ja, ik heb nagevraagd aan een Jood, die zei, nou ja, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Dat was Petrus, in, waar het maar was, Handelingen 4 was geloof ik, ja, Handelingen 4 vers 12, staat dat. En Paulus schrijft daarover, die van geboorte en van opvoeding ook een Jood was overigens, op, zoon van de Farizeeën. Maar Paulus schrijft daarover in Romeinen hoofdstuk 10, hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En hij heeft het over de Joden. En hoe zal gepredikt worden indien ze niet gezonden worden en dat soort dingen meer. Maar niettemin, men heeft er altijd bezwaar tegen gemaakt. Vroeger zei men, nee, Joden zijn van Gods wegen verstoten en zijn godsmoordenaars. En dus worden ze toch niet behouden? Eventueel aan te vullen met, nee, maar de Joden zijn verhard. Dus die kunnen niet tot geloof komen en God heeft ze verhard. Dus God zorgt dat ze niet tot geloof kunnen komen. Hoeven wij ze ook de evangelie niet te brengen? En in de latere evangelische tijd heeft men uitgevonden, je hoeft de Joden niet het evangelie te brengen. Net mag eigenlijk niet eens, want het is beledigend voor de Joden. Moet ik u zeggen, nou, toen mij het evangelie gebracht, nou, bij wijze van spreken dan, was het voor mij ook knap beledigend. Het evangelie zegt immers, de mens is geen goeds. De mens deugt voor niks. Komt alles wat hij nodig heeft, komt hij tekort. Hij is uit de aarde aards, stelt niks voor, een keer tot de aarde weder. En als er wat veranderen moet, kan alleen God dat doen. En je kan je niet zelf, je moet het laten doen. Dat is toch beledigend of niet? Nou goed. In elk geval, men vindt het beledigend voor de Joden. En bovendien zegt men, maar het hoeft ook niet, want ze worden vanzelf al zalig. Want ze zijn het uitverkoren volk. Dat heb je met een leer van uitverkiezing. In de loop der eeuwen ontwikkeld. Als iemand uitverkoren is, komt het vanzelf wel goed. En men leest in de Bijbel over Israël is uitverkoren. Dus die teksten leg je naast elkaar. En dan zeg je, nee, de Joden worden vanzelf wel behouden. Dan vergeet je al die honderden uitspraken in de Bijbel, bij wijze van spreken. Maar het zijn er waarschijnlijk meer. En zelfs hoofdstukken in de Bijbel, compleet, zelfs complete Bijbelboeken, die zeggen dat het zo niet zit. Integendeel, als er één volk hier op aarde ooit vervloekt werd, ik bedoel, uitgebreid en met allerlei toelichting enzovoort, is het juist Israël. Toch? En dus als iemand dan al het evangelie nodig heeft, dat is ook Paulus, maar dat is Romeinen 1 tot en met 3 ongeveer. Als iemand al het evangelie nodig heeft, dan in ieder geval de Jood en volgens hoofdstuk 1 zelfs eerst de Jood. En dus zou het gepredikt moeten worden. Hetgeen de apostel overigens zelf ook deed, want hij blijft nog steeds de norm. Goed. Maar een wonder blijft het dus als het evangelie door heidenen gepredikt wordt aan de Joden. Goed, dan staat er, ze horen in zijn eigen taal spreken en zij ontzetten zich alle, vers 7, en verwonderden zich. Dat klopt, dat woord hoort er ook bij. We komen het later tegen in Handelingen 13, want het werk dat de Heer doet in onze dagen is per definitie wonderlijk, om een heleboel redenen. Maar er staat in Handelingen 13 vers 41 met de woorden van Paulus. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Ziet gij verachters, ongelovigen, en verwondert u. Een verwondering is altijd de aanduiding van dat men de dingen niet begrijpt. Dan is het een wonder, hè? Hoe meer je begrijpt, hoe minder wonderen. Ziet gij verachters en verwondert u. Maar het wonderlijke eraan is dat God inderdaad een werk doet, niet via de Joden, maar via de heidenen in elk geval. Het wonder is ook dat in andere taal dan het Hebreeuws dat woord Gods verkondigd wordt. En het grootste wonder is natuurlijk nog dat God zich een ami, een volk Gods, verzamelt in de plaats van het Jodendom en dat dan bovendien nog een positie geeft in de hemel in plaats van op aarde. Dat is een wonder. Zie? Nou goed. En dus staat er, zij verwonderden zich, zeggende tot elkander, zijn niet allen deze die daar spreken Galileërs? Dat is het leuke ervan. Het schijnt zo te zijn, het blijkt uit verschillende schriftplaatsen, dat degene die in Judea woonde, dat wil zeggen rondom Jeruzalem, dat die wat neerkeken op degene die in Galilea woonde rondom de zee. Het meer van Galilea. Ik weet niet waarom. Ik heb mezelf laten vertellen dat al die Galileërs van Benjamin afstamden en die in Judea van Juda, maar dat lijkt me erg ver gezocht. Maar vooruit. Maar Degene rondom Jeruzalem die voelde zich beter. Dat is net zoiets als het Ajax-Feyenoord-syndroom. Dat weet u wel, hè? Die hele situatie. Zo, hè? Toch? Nou goed, om maar over Harmel en Woeren te zwijgen. En Bodegraven, Zwammerdam. Boren van Damme. Nou. Groningen en Leeuwarden. Dat vind ik ook altijd een goeie. Maar vooruit. Maar zijn het niet allemaal Galileërs? Nee, de idee is dat het centrum van de Joodse cultuur was natuurlijk toch Jeruzalem. Met zijn tempel en laten we maar zeggen met zijn universiteit dan. Hè. En die daar in het noorden waren allemaal boeren en